Mevrouw Beuze. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook nog een aantal antwoorden niet gehoord op de vragen of concrete antwoorden. Dat kan misschien ook niet helemaal nu. Dus even antwoordend op meneer Van Haren, als dat mag. Het lijkt me een hele goede suggestie. Ik ben stiekem toch wel nog wel een beetje benieuwd hoe u nog kijkt naar het nakomen van afspraken die al eerder zijn gemaakt en hoe we dat dan nu dan toch daarop kunnen rekenen dat afspraken nu wel worden nagekomen. Waar ik ook nog even benieuwd naar was, wat mij opvalt, sowieso ben ik ook enorm voor balans. Balans lijkt mij heel goed en het is ook heel goed om te horen en fijn ook dat ook u beiden op zoek bent naar balans. Maar balans zit hem natuurlijk ook in marktwerking. En daar hadden we het net ook al eventjes over. En stiekem heb ik genoteerd dat u het had over gecontroleerde ontwikkeling en niet over gecontroleerde groei. En ontwikkeling kan naar mijn idee ook zijn reageren op wat er gebeurt in de markt. En wat nou als die marktvraag dus dusdanig blijft teruglopen, is er dan ook een mogelijkheid tot een krimpscenario denkbaar? Want dat kunt u zich misschien wel voorstellen, dat is een mooie droom. En waar ik ook nog even nieuwsgierig naar was, wat mij ook opviel, u gaf aan, ik hoorde meneer Van Dorst ook zeggen, we proberen zoveel mogelijk op de primaire banen het verkeer te laten plaatsvinden en daarmee secundair te ontlasten. En u zei ook iets in die trant, even kijken, in ieder geval dat het geprobeerd wordt. Maar in mijn optiek is het uitgangspunt dan nog altijd dat de secundaire banen dus per definitie gebruikt worden. Is er niet een scenario denkbaar dat die secundaire banen daadwerkelijk ook ontzien worden? Dus dat baart mij nog een beetje zorgen en daar zou ik dan toch graag nog even wat reflectie op willen. Dank u wel.
Mevrouw Beuze, dank u wel voor uw inbreng van DUS. Dan nog een andere spreker van DUS, mevrouw Gierman.
Ja, dank u wel. Ja, we waren al een paar keer voorbij gekomen bij deze microfoon. Maar ik wil even ingaan op het betoog van de heer Benschop. En het is al een paar keer langsgekomen, de gecontroleerde groei. En het prijsmechanisme dat ook een rol speelt. U geeft aan dat u verwacht dat er voor de komende jaren minder gevlogen gaat worden. Tenminste, dat maak ik op uit uw woorden. Ik begrijp heel goed dat de zakelijke vlieger meer gebruik maken van digitale middelen. Absoluut. Maar de vakantiegangen en het transportverkeer, dat is de vraag of dat inderdaad minder blijft. Hè. De corona is tijdelijk, gaan we nog steeds vanuit. Ik begrijp niet helemaal waarom u denkt dat er dan minder gevlogen wordt. U geeft ook aan dat u verantwoordelijkheid wil nemen. Balans is een belangrijke. En mijn vraag is waarom denkt u dat er minder gevlogen wordt? En bent u het met me eens dat het prijsmechanisme een belangrijke invloed heeft? En ziet u ook mogelijkheden om daar eventueel ook misschien wel in Europees verband dan te kijken of we die balans kunnen terugvinden? Dank u wel.
Prima, dank u wel voor uw inbreng. Anderen nog voor de tweede termijn? Niet. Ik kijk even naar beide heren. Wie zou als eerste willen starten daarin? Michiel Dorst wellicht. Ja, meneer Van Dorst. U bent als eerste. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik probeer eens even stapsgewijs door te gaan. De heer Van Haren van de VVD zegt, ja, ik heb nog steeds argwaan. En dat begrijp ik. Want het gaat erom dat we het laten zien. En we kunnen een mooi verhaal hebben. Maar er werd ook gerefereerd aan eerdere afspraken. We moeten het laten zien. En dat is de verantwoordelijkheid die Dick en ik vanavond samen met de medewerkers van onze organisatie nemen. Maar meneer Van Haren zei ook, ja, u heeft een belang. U beide heeft een belang en dat is de maximale groei van Schiphol. En dat is uw opdracht en uw missie. Ik wil daar een kleine nuance op aanbrengen. Als LVNL zijn wij een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. En we hebben geen winstoogmerk. Wij zijn door de Nederlandse overheid in het leven geroepen om het verkeer op een veilige manier van en naar Nederland te laten vliegen. En ik kan u zelfs vertellen dat hoewel onze purpose, die elk bedrijf tegenwoordig bepaalt, samen luchtvaart mogelijk maken is, hebben we ons toch 1,5 jaar geleden achter de oren gekrapt en zijn we een exercitie doorgegaan waarin we gezegd hebben, voor wie willen we eigenlijk waarde creëren? En ik noemde het al eerder, het is een hele bewuste keuze geweest om te zeggen waarde creëren voor Nederland, onze klanten en onze partners. En dat echt in die volgorde. Want wij realiseren ons dat er zonder een maatschappelijk draagvlak geen of weinig toekomst voor luchtvaart is. En die luchtvaart, daar sta ik wel achter, is van belang voor Nederland met de open economie die we hebben. Dat brengt me ook op de rol. Hè? Hoe kijkt u naar dat u de aarde achterlaat? Hoe verantwoordt u dit naar de next generation? Ik heb kinderen. En ik denk dat de kracht van de luchtvaart in Nederland is, en dat zie je bijvoorbeeld ook met de KLM, die al jarenlang in de top staat van de Dow Jones Sustainability Index, is dat de luchtvaart is, denk ik, een gegeven. Mensen willen reizen, mensen willen zaken doen, mensen willen de wereld zien. En je ziet, kijk naar de economieën in China en in India. De middenklasse krijgt steeds meer geld en die willen ook dingen ontdekken. Maar dan vind ik het wel onze verantwoordelijkheid om in Nederland koploper te zijn op die dingen die het mogelijk maken om dat maatschappelijk verantwoorden in de juiste balans met de omgeving te doen. En daarom stonden we ook vooraan toen op Heathrow Recat TBS ontwikkelde samen met een technologieprovider, dat wij hebben gezegd, wij willen dat systeem ook hebben. En zo snel mogelijk alsjeblieft. Wij willen daarin voorop lopen. En daar hebben we het ook intern, die gesprekken hebben we ook intern. Afgelopen week hadden wij de heer de wethouder Bauma bij ons op bezoek. En die heeft ook samen met mij een video ingesproken voor de LWNL'ers. Net zoals ik dat met andere mensen doe. Onder andere met Sijers Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie. Om onze mensen mee te nemen in de dynamieken die hier spelen rond Schiphol. Dus dat is denk ik een belangrijk element. Er werd gevraagd om de parallele kaartbaan door de heer Alders, volgens mij. De reservering van de parallele kaartbaan. Wij hebben tegen het ministerie laten weten dat wij om de precieze impact te bepalen, en dat doen we niet alleen, van die kaartbaan op de bereikbaarheid van Schiphol, de toegankelijkheid van Schiphol, de impact op de geluidsbelasting, maar ook op de vliegroutes daaromheen, dus daarmee op de emissie, dat we daar het komende een klein jaar voor nodig hebben om dat goed te bepalen. Dus dat is gewoon dat is geen sinecure, dat is echt een hele grote klus die echt heel veel engineering power, hè, heel van onze mensen vraagt. Daar hebben wij tijd voor nodig. Dus ik moet u daar het antwoord op schuldig blijven, maar over een jaar weten we het, want dan is het onderdeel van de besluitvorming wanneer dat in het kabinet of in de Kamer gebeurt. Meneer van het CDA, volgens mij de heer Janssen, refereerde aan NADP2 en ik geloof dat u contact heeft met uw achterban. Volgens mij zijn er twee dingen, het starten van het begin van een baan en het starten van halverwege de baan. En dat is net wat anders dan NADP2. Het effect is wel, als je van het begin van een baan start, kom je wat hoger op de gebieden dichter bij een luchthaven dan meneer Zwiets is. Wat wij hebben, een combinatie van dingen die we moeten doen. Veiligheid, efficiënt en milieubewust. En soms wordt er door de verkeersleider gekozen om een vliegtuig van niet halverwege de baan, maar ook niet aan het begin van de baan te laten starten. Omdat hij daarmee als het ware een potentieel probleem in de lucht verkleint. Dus hij probeert dingen juist op volgorde te zetten, dat hij in de lucht zo weinig mogelijk tijd hoeft te besteden aan die hoeveelheid vliegtuigen die tegelijkertijd in de lucht zijn. En daarmee heb je los je eigenlijk toekomstige veiligheidsissues, los je al op de grond op. En ik realiseer me dat dat soms wat betekent voor de mensen die dicht bij een luchthaven wonen. Het verenigen van de standpunten werd genoemd. Ja, ik kan daar alleen maar refereren, denk aan de prachtige polder-traditie die we in Nederland hebben en die soms onder druk staat de laatste tijd. En ik hoop eigenlijk met elkaar dat we dat niet laten gebeuren. Polarisatie is denk ik het laatste wat wij in een klein en dichtbegroeid land, dichtbevolkt land als Nederland, ons kunnen veroorloven überhaupt. Dan mevrouw Beuze, u vroeg nog de concrete antwoorden op eerdere afspraken. De vierde baanregel komen inmiddels na. Dat klopt, daar hebben we wat laten liggen als sector. Maar vorig jaar al hebben wij ervoor gekozen om na 3:30 's middags geen inzet van een vierde baan meer te doen. Om daarmee de aantallen vliegverkeer op die vierde baan te verminderen. En dan de laatste spreker, en ik heb daar moet ik eerlijk zeggen niet de naam van gehoord, is zoveel mogelijk primaire banen is dan het uitgangspunt dat de secundaire banen nog steeds gebruikt worden. Het antwoord is ja. De hele slotuitgifte, het hele systeem is erop gebaseerd dat er nu dan twee startbanen in gebruik zijn en één landingsbaan, u weet dat, en andersom. En daar is alles rond die luchthaven op gebaseerd en ook alle engineering is daarop ingezet. En dat hebben we ook met elkaar afgesproken de afgelopen jaren. Ja, dat ligt gewoon vast in het allesakkoord. Daar kunnen we wat van vinden. Uiteindelijk is dat de opdracht, de maatschappelijke opdracht, die wij als LVNL hebben gehad. Maar dat ligt wel vast en daarom zal een secundaire baan in onze operatie altijd een rol blijven spelen om op een veilige, efficiënte en duurzame wijze luchtvaart mogelijk te maken. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Van Dorst, dank u wel voor uw antwoorden. U zet uw microfoon weer op mute, weet ik. Er is een interruptievraag in relatie tot uw antwoorden door de heer Bezuijen van Gemeentebelangen. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor meneer Van Dorst inderdaad het verhaal houden over de intersectiestart. Hè, want dat was het onderwerp wat u bedoelde waarschijnlijk. En ik was toch wat verbaasd dat nu ineens als een veiligheidsissue gebracht werd. U zegt op de grond gaan we de veiligheid in de lucht alvast voorbereiden door sneller van start te gaan en niet helemaal naar het begin van de baan. Maar ook die aantallen die in de lucht zijn, dat zijn natuurlijk toch toestellen die daar vroeger niet waren. Dus het is toch echt wel een capaciteit, met name een aantal vluchten. En dus eigenlijk meer een economische reden dan een veiligheidsreden. Of zie ik dat nou echt helemaal verkeerd?
Korte reactie, meneer Van Dorst.
Ja, u heeft helemaal gelijk. Het is een combinatie van dingen, maar het veiligheidsdenken wordt daarbij nog wel eens onderbelicht. En dat element zit er zeker in. Maar u heeft helemaal gelijk, het is een combinatie van elementen.
Ja. Prima, dank u wel. Dan ga ik het woord aan de heer Benschop geven. Niet in de laatste plaats om nog te zeggen dat de inbreng van deze avond en dat er ook nog later de inbreng kan zijn in relatie tot de consultatie. Dus ook het verzoek om kort en bondig te reageren, ook meneer Benschop.
Ja, dank u wel. We zullen natuurlijk waar nog vragen niet beantwoord zijn en we dat oppikken, dat doen. Er wordt ook verslag van gedaan, alles komt terug in de consultatie. En aan het einde komt ook weer terug van welke veranderingen worden er of aan het plan gemaakt, of welke lijst wordt gemaakt van onderwerpen waarom gevraagd is om daar verder onderzoek naar te doen. Dus dat is de manier waarop we daar ook weer in transparantie op terug zullen komen. Misschien nog even over de afweging van belangen. Ja, die wordt steeds gemaakt. En die moet ook expliciet gemaakt worden. Veiligheid is denk ik helder. En daarna wordt er afgewogen. En soms worden er ook wel eens regels voor gemaakt. Nu bijvoorbeeld bij de herziening van het luchtruim. Daar wordt een regel ontworpen dat tot een bepaalde hoogte, tot op een aantal kilometer, voor de keuze van de vliegroute bepalend is de vraag wat de geluidsbelasting is. En niet bijvoorbeeld de vraag of dat dan net een paar kilometer omvliegen is, wat dus ook brandstofkosten, maar ook CO2-uitstoot kunt betekenen. Dus dan wordt er een regel aangebracht en die wordt door de overheid aangebracht en die kan natuurlijk bediscussieerd worden, waarin gezegd wordt, nou tot op, hè, waar je natuurlijk ook het meeste geluidseffect hebt, daar gaat omgeving 1. En dan komt bedrijfseconomische afweging, brandstofkosten of zelfs CO2-uitstoot, komt op de tweede of de derde plek te staan. Dus daar, ik denk dat we er goed aan doen om dat overal in wat we doen, dat zo expliciet mogelijk te maken, dat daar helderheid in is. Dat heb ik ook wel, zeg maar, in onze discussies over het programma meegegeven. Want er is natuurlijk in het verleden ook wel eens dat je denkt van ja, is dat, ja, dan wordt er gezegd CO2 versus geluid en zo. Ja, dat, zo'n vliegtuig vliegt een heel end. Hè? En dat kleine plukje CO2 ten opzichte van het geluidseffect op de grond, dan denk ik ook van nou, zeg je dat dan niet te makkelijk. Dan gaat weer dat voor ten opzichte van dat. Nou, maar goed, dat soort afwegingen zijn. Er moet er gewoon expliciet in zijn. En ook inzichtelijk maken wat op welk moment gekozen is. En dan kan er altijd over de afweging gesproken worden. Meneer Van Haren, onze opdracht is niet maximale groei. Het is die balans en die afweging. Voor Schiphol, het belang van Schiphol is die combinatie van de belangen zoals ik ze noem. En dat is ook wat ik zeg, dat is onze publieke opdracht. En ook hoe wij aangestuurd worden en ook hoe wij die interpreteren. En welke rol wij hebben te spelen. Dus het Schiphol belang is de afweging van de combinatie van zoveel mogelijk op zoek naar win-win. In ieder geval op zoek naar een combinatie en een afweging en van belangen in de juiste balans. Dat is waar we op aanspreekbaar zijn. Ja, krimp is mogelijk, dat maken we mee. En we weten ook dat dat best nog wel even zal duren. Ook uw vraag van onze inschatting is echt dat we nog een enige tijd te maken hebben met een virussituatie, ook met veranderd gedrag van mensen, met onzekerheid. En dat heeft zijn impact en dat zal echt wel even aanduren. En mijn eerste antwoord eigenlijk op de vraag van hoe ziet de toekomst eruit, is dat ik eerlijk zeg, ik weet het niet precies. En dan kan ik wel weer terugvallen op bepaalde aannames die er altijd waren. Een historische wet tussen aanleidingstekens tot nu toe is dat de vraag naar luchtvaart 2 keer zo hard groeit als de economie. Dat is ongeveer even om aan te geven wat de betekenis voor luchtvaart is in al zijn dimensies, hè, van zaken, reizen. Tot andere is bijvoorbeeld, hè, we zijn natuurlijk steeds meer een dienstverlenend land aan het worden. Werknemers in de dienstverlenende sector reizen ongeveer 2 keer zoveel per vliegtuig als werknemers in de industrie. Dat soort achtergrondmateriaal waarvan je zegt van hé, daar hebben we tot nu toe altijd mee te maken gehad. De kans dat daar effecten van terugkeren, en zelfs al zwak je het af. Hè. Stel je voor dat de luchtvaart nu nog maar 1,5 keer de economische groei zou zijn, dan heb je toch een behoorlijke groei van luchtvaart. En die zie ik in die percentages in Nederland via Schiphol niet worden voldaan. Want dat past niet binnen die gematigheid waar ik voor ben. Past ook niet binnen dan die vaste afspraak met hoe ga je dan minder hinder aantoonbaar maken. Dus dan zal er zeker weer, als we naar die wereld teruggaan, nog een ongerealiseerde vraag ook in Nederland absoluut aanwezig zijn. Kunnen wel helpen ook met de alternatieve modaliteiten. Natuurlijk het inzetten van de trein kan wat ons betreft niet genoeg. Maar investeer dan ook in die trein, zeg ik dan altijd tegen de politiek, als die mij zo steeds voorgehouden wordt. Graag, doe maar. Mijn steun heb je. Ik ben misschien wel de grootste woordvoerder van de Noord-Zuidlijn, die weer in verband staat met ruimte maken voor hoge snelheidslijnen op Schiphol. Dus er kan wat dat betreft ook minder gevlogen worden, omdat je ook op andere manieren kunt. Dat is allemaal mogelijk, moeten we het wel organiseren. En uiteraard, nog even die vraag. Oh ja, de prijs speelt daar natuurlijk een rol in. En het uitgangspunt moet natuurlijk zijn dat de prijs weergeeft wat de kosten zijn. Inclusief de externe kosten, de milieukosten, de omgevingskosten. Dat moet in de prijs tot uitdrukking komen. Ik heb geen enkele aarzeling bijvoorbeeld om te pleiten voor het inzet van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Die zijn 2 tot 6, 7 keer zo duur als de bestaande kerosine. En dat moet netjes in de prijs tot uitdrukking komen. En dat moet gewoon betaald gaan worden, want dat is de kant die we opgaan. Dat betekent niet dat vliegen meteen niet meer toegankelijk is voor hele groepen mensen. Daar praat je niet over. Even een gevoel te geven. We hebben nu een CO2-prijs van €25 per ton CO2 in de Europese Unie. Als je een prijs van €100 zou nemen, dat is toch al 4 keer van wat we nu hebben, zou dat op een vlucht naar New York met een ticket van €1000 €40 schelen. Kom je op €1040. Nou, die kosten moeten daaraan toegevoegd worden. Ik denk dat de slimste manier is om dat via die verplichting van die bijmenging van die bio en die synthetische brandstoffen te doen. Dan krijg je de vergoeding terug voor het verhogen van de kosten. Alleen maar een ticketopslag doet dat niet. Dan heb je alleen maar meer kosten, maar niet meer vergroening. Nou, dat moeten we goed gaan krijgen. En tot slot, er wordt gevlogen.
Ik onderbreek u even, want er is een interruptievraag van mevrouw Gierman van Dus. Gaat u gaan.
Ja, ik ben heel blij met uw opmerking dat u zegt dat externe negatieve effecten, dat die in de prijs worden verdisconteerd. Hè? Dat is natuurlijk top als we dat gaan doen. Nou schiet dat denk ik niet zo erg op als we dat alleen in Nederlands verband gaan doen. Dus dat is één. Het tweede, ja, we hebben ook nog altijd BTW op kerosine en op de tickets. Dus in die zin, trein is een mooi alternatief. Maar als dat een stuk duurder is dan vliegen, dan pakken mensen nog steeds het vliegtuig. Ook later, hè, na corona, verwacht ik dat daar een enorme groei toch weer gaat ontstaan. Dus mijn vraag is, ziet u mogelijkheden om dat probleem met die BTW en die externe effecten, om dat in Europees verband te gaan regelen?
Ja, heel graag, want je kan altijd wat in Nederland, maar op een gegeven moment gaat toch die concurrentie weer knellen. En Dus bovendien wil je met klimaatimpact hebben, moet het zo groot mogelijk en zo snel mogelijk zijn. Heel graag. Dus de Green Deal die eraan komt is denk ik heel belangrijk van Frans Timmermans in dat opzicht. Dus ik hoop dat daar dit soort maatregelen, daar heb ik ook wel aanwijzing voor. Daar zijn we zelf ook voor wezen pleiten in Brussel. Gooi die brandstoffen er nou in, die bijmenging. Regel dat nou. Die CO2-prijs die is er ook al. Dus ga dat combineren. BTW. Ja, als je met de trein internationaal reist, betaal je alleen BTW over het Nederlandse stuk, niet over het internationale stuk. Als je in Nederland zou gaan vliegen, ga je ook weer BTW betalen over je vlucht in Nederland. Zo zit de BTW in elkaar. Kerosine is natuurlijk geen belasting op. En daar wordt natuurlijk ook over gesproken om de vraag of die ingevoerd moet worden. Nou, daar is best wel een logica voor. Maar ik zou zeggen van als je dan die viertientjes, die vijftientjes, die zestientjes, waar je het ook over hebt, toevoegt aan de kosten van een ticket, want daar komt het uiteindelijk op neer, anders werkt het niet. Doe dat op de manier die het meeste CO2 bespaart. En ik denk dat dat in die brandstoffen zit. Ga daar dan op focussen. Dan gaan we de meeste meters maken. Twee opmerkingen. Tot slot, ik ben me zeer bewust van mijn verantwoordelijkheid en ook in het licht van de geschiedenis. En ik kijk ook vaak naar mijn dochter inderdaad. En dan zie ik iemand voor wie ik denk, voor haar moet ik het probleem oplossen. Namelijk iemand die hyperbewust is en hypermobiel is. En dat is de situatie waar we mee te maken hebben. En dat probleem moeten we oplossen. En dat stimuleert mij enorm. En tot slot, waarmaken, ja, eerst zien, dan geloven. En daarom gaan we het ook lang volhouden.